Het komende uur, Stilok, het kerkelijke geluid van de regio.
Radio Midland.
Goedendag, welkom bij het programma Keelklanken, wat gemaakt wordt door Stilok en uitgezonden wordt op Radio Midland. We begonnen dit programma met Alla Marcia van Psalm 19, een bewerking van Marco den Toom en werd uitgevoerd door Marco den Toom op het orgel van het Bovenkerk in Kampen. In dit uur van Keelklanken gaan we luisteren naar psalmen. We beginnen met Psalm 19, vers 1 en 6. In psalm 19 openbaart God zich op twee andere wijzen. In deze psalm gaan twee boeken voor ons open. Het boek van de schepping en het boek van de wet. De wet is hier niet de weg tot rechtvaardiging, bij gehoorzaamheid eraan, maar de wet als onderwijs. Torah, wat betekent onderwijs. De wet is hier synoniem met het woord van God. In het boek van de schepping lezen we één keer over God. Dat is God de schepper. In het boek van de wet lezen we 7 keer over de Heere. Dat is God van het verbond, die tot de mensen spreekt en met hem een relatie wil hebben. In beide boeken openbaart God zich en kan de mens hem leren kennen. Het zijn twee verschillende manieren waarop God zich openbaart. Aan de geschapen hemel volgen we het pad van de zon. In het geïnspireerde woord volgen we het pad van de zoon, die, de zon, der gerechtigheid wordt genoemd. We kunnen spreken van een openbaring in werk en een openbaring in het woord. In beide openbaringen zien we de openbaring van de Zoon. Over hem gaat het met name in de twee volgende psalmen. De werkopenbaring van God gebeurt door de Zoon. De schrift is er duidelijk over dat de Zoon de schepper is. De schepping weerspiegelt de heerlijkheid van de Zoon van God, dat wil zeggen zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Ook de woordopenbaring gebeurt door de Zoon. Hij is het woord dat in het begin was, dat bij God was en dat God was. Dat woord is vlees geworden. De Zoon zelf is daarom ook de volkomen openbaring van God. Want in hem woont de hele volheid. Van de Godheid lichamelijk. Het is God geopenbaard in het vlees. En kan daarom zeggen, wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Het is ook goed om onderscheid aan te brengen tussen aan de ene kant de schepping en aan de andere kant het woord en de Zoon. Dit onderscheid is van belang omdat we in een schepping leven, waarop door de zonde een vloek gekomen is komen te liggen. Uit de schepping blijkt wel de eer en de kracht en de goddelijkheid van de Schepper, maar ze is geen volkomen openbaring van God. Het woord en de Zoon zijn wel een volkomen openbaring van God. Ze zijn beide op geen enkele wijze met de zonde verbonden. Door beide, zowel door het woord als door de Zoon, leren we de verschillende eigenschappen van God kennen, zoals zijn liefde, genade en zijn heiligheid en gerechtigheid. Profetisch gaat het om de periode dat de gemeente is opgenomen en dat de tijd van de boodschap van het evangelie van God genade voorbij is. God heeft dan nog één dubbele getuigenis door: 1. Het eeuwige evangelie, daarin wordt aangekondigd dat God de Schepper is, en het evangelie van het Koninkrijk, dat is het onderwijs van God uit het Oude Testament. De psalmist kijkt naar de openbaring van God in de wereld van de natuur. Deze openbaring wordt aan God ontzegd door mensen die de evolutietheorie hebben verzonnen als een vervanger voor de schepping en het ontstaan van het leven. Aan dit verzinsel gaat de psalmist in zijn loflied volkomen voorbij. Hij kent en erkent God als schepper. De openbaring van God in de schepping wordt gekenmerkt door de schoonheid. Dit wordt weerspiegeld in de taal van Psalm 19. Het is een van de schoonste gedichten ooit geschreven, waarvan de schoonheid vooral zichtbaar wordt in de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws. De volgende psalmen zijn psalm 20, vers 1, 3 en 5 en psalm 21, vers 1, 4 en 13. Psalm 20 en psalm 21 zijn nauw met elkaar verbonden. In psalm 20 is de koning de vertegenwoordiger van de Heere en in psalm 21 is hij de vertegenwoordiger van het volk. Psalm 20 is een voorbede. Psalm 21 is een lofzang van dank. Psalm 20 is vol verwachting en psalm 21 is vol blijdschap. Psalm 20 brengt de solidariteit tussen volk en een koning op een prachtige wijze tot uitdrukking. De reden is dat ze beiden zijn betrokken bij het zoeken van de gunst van God. Dit volk erkent in de gezalfde koning de gezant van God, door wie hij zijn gunst aan zijn volk wil geven. Hij vertegenwoordigt God naar het volk toe. Tegelijkertijd vertegenwoordigt hij het volk voor God, wat in de volgende psalm nader wordt belicht. Want de koning voor God doet, wordt het hele volk toegerekend. Psalm 21 gaat door op het onderwerp van psalm 20. Beide psalmen horen dus echt bij elkaar. Ze gaan beide over Gods gezalfde koning. Psalm 20 is een gebed voor de overwinning van de koning. En psalm 21 bezingt dus de overwinning die is behaald en viert die.
Thank you.
gaan verder met psalm 22 vers 1, psalm 23 vers 1 en 3 en psalm 24 vers 1 en 5. Met psalm 22 begint een serie van 3 psalmen waarin we de Heer Jezus als herder zien. Psalm 22 spreekt over de goede herder die zijn leven voor zijn schapen geeft. Psalm 23 spreekt over de grote herder die door God is teruggebracht uit de doden en die de zijnen leidt, voedt en beschermt. Psalm 24 spreekt over de overste herder die in macht zal verschijnen en allen zal belonen die een dienst als herder onder zijn volk hebben gedaan. We zien de volgende aspecten in volgorde van de psalmen: verleden, heden, toekomst, heiland, herder, heerser, kruis, staf, kroon, Golgotha, grazige weiden, Sion, de eis van Gods heiligheid, de nood van de zijnen, de heerlijkheid van de Zoon. Psalm 22 is onmiskenbaar een messiaanse psalm, wat blijkt uit de aanhaling van deze psalm in Hebreeën 2. Het hele boek psalmen verwijst naar hem, waarbij de messiaanse psalmen dit overduidelijk doen. Hoewel hij is gedicht door David, gaat hij niet over David, maar over Christus. David spreekt als profeet over hem. Het gaat in deze psalm over de kruisdood van de heiland. We vinden hier een uitwerking, wat we al in psalm 20 hebben gelezen, over de dag van de benauwdheid van de Messias. We horen hem spreken over zijn innerlijke gevoelens, over wat er in zijn binnenste is omgegaan tijdens de uren dat hij aan het kruis hing. Psalm 23 is de bekendste en meest geliefde van alle psalmen en geeft hij ons een volledig beeld van de volcontinue bezigheden van de herder, in wie we zonder enige moeite het beeld van de Heer Jezus herkennen, en wordt daaraan het beeld van een feestmaal toegevoegd. Het is bijzonder dat de nadruk ligt op de persoonlijke, individuele relatie met de herder, net als bij Jacob in Genesis 48. In de andere psalmen en de rest van het Oude Testament stelt God zich voor als herder van zijn volk. Deze psalm begint en legt de nadruk op de persoonlijke verhouding. De Heer is mijn herder. Heel persoonlijk. David de koning stelt zijn vertrouwen niet op zichzelf, op zijn positie of op zijn leger, maar op de Heere, zijn herder. Het middelste gedeelte van de psalm zegt vervolgens: want u bent bij mij. Vanaf dit punt verandert de aanspreekvorm van de derde persoon enkelvoud in de tweede persoon enkelvoud. Hij spreekt niet meer over de Heere, maar tot de Heere. Psalm 24 sluit aan op psalm 23. De Heer die de herder is en de zijne leidt en naar huis brengt, is ook degene aan wie alles toebehoort. Hier is hij de overste herder van de schapen, die zal komen om zijn loon, de kroon van de heerlijkheid, aan de zijne te geven. Psalm 22 gaat over Christus voor de zijnen, de goede herder. Psalm 23 gaat over Christus met de zijnen, de grote herder. Psalm 24 gaat over Christus, over de zijnen, de overste herder. De Heere zal zijn recht op alles laten gelden, door als krijgsman zijn volk te helpen tegen de vijand. Daartoe komt hij naar de stad met de aloude poorten, dat is Jeruzalem. Zoals psalm 23 de weg van de Heer Jezus en van ieder Godvrezende met hem beschrijft, naar Gods huis, zo krijgen we in psalm 24 de beschrijving van de weg naar de troon van zijn heerlijkheid. Echter, de horizon is hier niet alleen Israël, maar heel de wereld. Immers de bedoeling van God is om door middel van Israël alle volken te zegenen. Voor ons betekent het de weg naar het Vaderhuis en de weg naar de troon van het koninkrijk. Psalm 24 werd vroeger door de Joden op de eerste dag na de Sabbat voorgelezen, de eerste dag van de week. Mogelijk heeft David deze psalm gedicht ter gelegenheid van het brengen van de ark naar Jeruzalem. De ark is een prachtig beeld van de Heer Jezus, die in deze psalm 5 keer de koning der ere wordt genoemd. Psalm 25, vers 2, 3 en 6. In Psalm 25 tot en met 39 zien we de ervaring van de oefening van de gelovigen als reactie op deze openbaring. Dit onderstreept dat ook de volgende volgorde van de psalmen geïnspireerd is en ons veel te zeggen heeft. Het besef van genade is nog zwak, maar is wel groeiende. Daartoe begint deze psalm ook met een belijdenis van zonde. Als gevolg daarvan kan de psalmist het onderwijs van genade ontvangen. Iemand die dat wil, of hij nu christen is of bij het gelovige overblijfsel van Israël hoort, moet beginnen met het vertrouwen op God en openstaan voor zijn onderwijs. De Heere kan alleen zachtmoedigen, dat zijn de nederigen en de gebrokenen van hart, zij die beven voor Gods woord onderwijzen. Profetisch is dit het groeiende besef van genade bij het overblijfsel van Israël in de eindtijd. We horen in deze psalm een gelovige spreken die in zijn hart een diep besef heeft van wie de Heere is. De gedachte aan hem overheerst hem bij alles. Op hem vertrouwt hij met betrekking tot zijn vijanden. Hij roept niet tot God om hen te oordelen, hij spreekt er maar weinig over hen. Waar hij veel om vraagt is om leiding of voor zijn levensweg. De gelovige ziet in God licht ook zichzelf, wat hem tot belijdenis van zonden brengt. In deze psalm vinden we voor de eerste keer in dit boek belijdenis van zonden. We horen hem tot slot bidden voor het hele volk. Hij wordt een voorbidder voor anderen. Psalm 26, vers 1, 2 en 12. Psalm 26 is een gebed om verlossing. Wat hierin houdt, spreekt men vrij. David vraagt aan de Heere om hem recht te doen. Hij vraagt om een rechtelijke uitspraak. Hij wil een verklaring van onschuld in zaken van valse beschuldigingen, die door de vijand tegen hem worden geuit. Hij noemt als reden daarvoor dat hij zijn weg in zijn oprechtheid gaat. Dit is geen aanmating en ook geen bewering van zondeloosheid. Het is hier ter verdediging tegen valse beschuldigingen. David heeft zijn zonde beleden en vergeving ontvangen. Hij wandelt, om het Nieuw Testamentisch te zeggen, in het licht en heeft gemeenschap met God. Hij vertrouwt op de Heere. Hij is er zeker van dat hij niet zal wankelen, omdat hij vertrouwt op de onwankelbare God. Psalm 27, vers 5 en 7. Psalm 27 is met de vorige psalm verbonden door het verlangen naar de woonplaats van God. We horen hier het verlangen van de gelovige die zijn zonde heeft beleden in Psalm 25 en in oprechtheid wandelt rondom het altaar, Psalm 26, om te wonen in het huis van de Heere. In Psalm 24 klinkt de vraag: wie mag de berg van de Heere beklimmen? Psalm 25 spreekt van het verlangen naar de Heere en Psalm 26 van de liefde tot het huis van de Heere. Psalm 27 spreekt over het verblijven in het huis van de Heere, waar je alles aan hem mag vertellen, Je mag er net als Hizkia als het ware de bedreigbrieven uitspreiden voor het aangezicht van de Heere. De psalmist, ofwel de gelovige overblijfsel, verlangt er niet alleen naar in Gods tegenwoordigheid te staan om hem te dienen, maar om bij hem te wonen en onderzoek naar hem te doen. Onderzoek doen geeft aan dat er een verlangen is om hem beter te leren kennen. Wie hij is, die grote verlossing heeft bewerkt, hoe lieflijk hij is. Fijn dat u weer naar het programma Keelklanken heeft geluisterd. De presentatie, de techniek en de samenstelling waren in handen van Hans de Beek. U kunt reageren op dit programma via info@stilok.nl. We hopen dat u de volgende keer weer luistert naar het programma Keelklanken op Radio Midland.
Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.